Welkom bij Ashley Praat Met, de podcast waar wij het verhaal achter de mens ontdekken. Goedenavond.
Hey, goedenavond.
Ik zit hier met, officieel heet hij Michael Ederin Obiko Jr., zeg ik het goed?
Perfect uitgesproken.
Maar ik heb jou leren kennen als junior, dus ik ga je gewoon junior noemen, want ik vind het heel vreemd om jou Mike te noemen. Is dat oké?
Ja, zeker. Dat is helemaal goed.
Oké, hoe voel je je?
Ik voel me goed. Ik ben misschien lichtelijk een beetje gespannen, maar ik ben wel blij om hier te zijn.
Ja?
Dus ik heb er zin in.
Nice. Wat heb je vandaag gedaan?
Vandaag lekkere werkdag. Ik denk zoals driekwart van Nederland lekker thuis gewerkt. En nu heb ik een mooie gelegenheid om een podcast te doen voordat ik straks net voor 9 weer naar huis mag schuiven.
Ja, echt heel vreemd, hè? Dat hele avondklok gebeuren.
Ja, een beetje wel. Dat weet ik niet echt.
Nee, hè? Nee. Heb je het idee dat jouw vrijheid een beetje afgepakt is?
Ja, wel een beetje. Kijk, ik ben er dan niet zo radicaal in als de mensen die je misschien de afgelopen week op het nieuws hebt gezien. Alleen het is wel zo dat je je best wel vastgebonden voelt, moet ik zeggen. Als je voor een bepaalde tijd binnendeurs moet zijn, vooral als dat zo vroeg is.
Ja. Ik ga even vragen om jouw microfoon een beetje meer naar jou toe te... Ja, want je bent zeg maar... Oh!
Nice.
Ja, zo. Dan kunnen mensen jou heel goed horen.
Oké, top.
Hey, ik denk dat heel veel mensen jouw achternaam kennen. Zullen we het gelijk gewoon daarover hebben? Wie jouw vader is en zo.
Ja. Dit is denk ik de eerste vraag die heel veel mensen me stellen wanneer ze mijn naam
herkennen. Ja, maar dan kunnen we het gewoon, hebben we dat uit de weg?
Zeker. Ja, dat is ook de eerste vraag die ze meestal stellen. Dus inderdaad, mijn vader is Mike Obiku. En een aantal mensen zullen de achternaam wel kennen. Een aantal mensen zullen misschien heel snel Google openen en de achternaam intypen. Maar mijn vader die heeft vroeger een aantal jaren bij het mooie Feyenoord mogen spelen. Mm-hmm. En heeft zich daar praktisch onsterfelijk gemaakt hier in Rotterdam-Zuid. Dus ik denk wel redelijk bekend bij de meesten.
Ja, wanneer was dat?
Dat is alweer een tijdje geleden. Dus dan hebben we het echt over de jaren 94 zo'n beetje.
Oh, wow.
Dat was echt zijn periode.
Ja? En zit hij nu nog steeds in de voetbal?
Ja, eigenlijk altijd al gebleven vanaf klein tot nu. Nu wat meer als een soort van trainer. Beetje een coördinator. Ik vind het heel leuk om energiek met kinderen te gaan trainen. Ze beter te maken, ze te motiveren. Dat is wel een beetje wat hij leuk vindt, ja.
Ja, leuk. En jij voetbalt natuurlijk ook.
Ja.
waar speel jij nu?
Ik voetbal ook al sinds ik kan lopen als het ware. Dus het is er een beetje ingegooid.
Ja.
Ik speel zelf bij de sportclub van Feyenoord. Dus dat is een beetje de tussen aanhalingstekens amateurtak. Waarin ik op het Varkenoord ook elk weekend normaal gesproken, dus los van nu, die mooie rood-witte kleuren mag verdedigen.
Ja. Blij mee?
Ja, zeker. Ik voel
me heel erg op mijn plaats. Zie echt jou glinsteren als je hier het over hebt.
Ja, nee, voetbal is wel iets wat vanaf begin af aan, zeg maar, gewoon in de hele familie heeft gezeten. Ik kan me zelfs nog herinneren dat op vakanties mijn moeder op het strand ook gewoon mee een balletje trapt. Dus wat dat betreft is voetbal eigenlijk altijd wel hetgene geweest wat we altijd deden.
Ja. En is het iets wat jij... Het is wel iets, denk ik, wat je gewoon wil blijven doen, toch? Gewoon op amateur. Heet het echt in de... Ik weet niet hoe je dit zegt. Oh mijn god. Misschien had ik beter moeten voorbereiden hiervoor. Oh my god. Maar de competitie waar je voor speelt, dat heet gewoon echt amateur voetballer. Nee, toch?
Ja. Hier in Nederland kan je het een beetje in drie stukken omschrijven. Dus
educate us. Want, or educate me, want ik weet het allemaal niet.
Ja. Nee, je hebt zeg maar de professionals natuurlijk. Hè, de mensen die we op tv zien en dergelijke. Dat zijn natuurlijk gewoon de professionals in de stadions. Daaronder krijg je een beetje een tak van semi-amateurs. Dus dat is een beetje de mensen die dus wel financiële vergoedingen krijgen voor het voetballen. Maar daarnaast ook niet er fulltime mee bezig zijn. Dus zijn de meeste mensen met daarnaast gaan of een fulltime baan of een parttime baan of wat dan ook. En dan heb je natuurlijk ook gewoon heel veel andere mensen die dat gewoon echt puur en alleen voor plezier doen. Misschien wel een van de mooiste groepen, maar daar kan je het een beetje in onderscheiden. En dan kan je bij ons wel zeggen dat we een beetje in het midden zitten.
En waarom zeg je dat die derde groep, dat een van de mooiste groepen is?
Nou ja, omdat ik merk dat wij het doen, omdat we natuurlijk, zoals iedereen, het spelletje gewoon echt heel leuk vinden om te doen. dat het gewoon wat losmaakt. Maar bij de profs is het natuurlijk zo dat je er tegenwoordig een aardige financiële vergoeding voor krijgt. De semi-profs, om het zo maar te noemen, die krijgen dat deels ook. We krijgen best wel dingen vergoed en dingen worden geregeld. Dus er staat ook best wel wat tegenover. En de groep daaronder, dat is gewoon eigenlijk puur en alleen de plezier die je eruit haalt. Dus dat is ook wel gewoon een groep die het gewoon doet. Niet zodat je er wat voor terugkrijgt, maar gewoon echt doet omdat je dat leuk vindt. Zoals je dat waarschijnlijk vroeger hebt gedaan.
Ja. Hoor ik een beetje, zo'n klein beetje jaloezie of iets? Of verbeeld ik me nu?
Nee hoor, ik ben sowieso iemand die het nog steeds gewoon net zo leuk vindt als dat ik het vroeger vond. Ik weet natuurlijk ook dat er mensen op mijn niveau zijn en hoger niveau zijn, die het misschien ook deels doen omdat het gewoon echt financieel wat teweeg brengt. Ja, dat is wat het is. Het moet denk ik vooral, wanneer je dat dus op semi-amateur niveau doet, niet echt je drijfveer zijn om alleen daarom te voetballen.
Ja.
Want het kost toch best genoeg tijd. Je bent er best wel wat avonden mee bezig. Weekend ziet er heel anders uit. Dus als dat echt je enige drijfveer is, dan kan je misschien beter je tijd ergens anders in steken. Dus ik zelf niet. Ik doe het gewoon vanuit mijn plezier dat er wat bij komt. Dat is gewoon een hele mooie bijkomstigheid, denk ik.
Ja, want hoe vaak train je dan per week?
Yes, dus als
tenminste, in normaal. We hebben nu dan pre-corona allemaal natuurlijk.
Ja, tuurlijk. Nee, we trainen eigenlijk altijd 3 keer per week. En dat betekent dat je dus eigenlijk gewoon de avonduren hebt. Dus wat ik aangeef, de meeste mensen die werken overdag gewoon. En hoe het er dan een beetje uitziet, is dat je maandag, dinsdag en donderdag de avonden gewoon traint. Zaterdag een wedstrijd speelt. Mm-hmm. Dus dat is een beetje hoe zo'n week eruit ziet.
Ja, en nu zijn er zijn nu geen games, toch? Op zaterdag?
Nee, geen wedstrijden al een hele tijd. Ook geen trainingen meer sinds de avondklok. We trainen daarvoor nog wel. Volgens de maatregelen in groepjes van, wat is het, eerst 4, daarna 2. Hebben we er toch nog iets geprobeerd van te maken. Want het houdt je wel lekker bezig. Maar nu omdat je dus ook al een avondklok hebt, is het gewoon alweer een beetje te gek om alles ook nog naar voren te schieten. En te moeten opschieten om dat soort dingetjes te doen. Terwijl je ook in je trainingen heel gelimiteerd ben omdat je er maar 2 mensen in een groepje of zo mag hebben.
Oh, ik had hier echt niet over nagedacht.
Ja.
Jeetje.
Ja, dus het is voor ons heel lastig. Maar ik moet zeggen dat ik denk dat het voor mensen als trainers nog lastiger is. Want je moet je groep gemotiveerd houden om te komen en te blijven trainen. Maar dan ook niet met de leukste dingetjes op trainingen. Want je zit eigenlijk maar met z'n tweeën bij elkaar. Dus je krijgt hele aparte trainingsvormen waar creatieve trainers gewoon iets leuks ervan moeten maken, zodat je wel die motivatie blijft houden.
Ja, het is echt een constante uitdaging om gewoon het soort van leuk te houden.
Ja, een beetje wel, ja.
Oké, laten we gewoon even over iets leuks hebben, want depressing much. Ja. Nou ja, het is wel depressing much.
Zeker, ja, klopt. Ben ik met je eens.
Ja, toch? Ja, ik bedoel, zeker. Er is echt niks leuks aan dit hele. We zijn nu, denk ik, oh ja, morgen is het een week sinds we de avondklok hebben. Dus ja.
Ja, dat.
Ik denk dat dus. Ik kan hier denk ik nooit aan wennen.
Nee, ik ook niet. Ik ook niet. Het lijkt een beetje of je ergens vast in zit. Dus ik wacht maar tot het moment dat ze zeggen dat het genoeg is voor die avondklok. Dan is het bij mij al een heel groot verschil.
Ja. En zou je ooit prof willen worden?
Dat is een goede vraag. Ja, tuurlijk. Hè. Kijk, het liefst doe je dat natuurlijk en ga je daar gewoon volledig voor. Het mooie wat ik van het huis wel heb meegekregen is dat ik vroeger eigenlijk altijd gedwongen werd om eerst mijn diploma te halen voordat ik iets kon en mocht doen.
Mm-hmm.
Dus er zijn genoeg mogelijkheden geweest om me ergens anders naartoe te sturen. Laten we zeggen naar het buitenland, om daar gewoon wat stappen te ondernemen om daar misschien het profvoetbal aan te gaan en dergelijke. En als het lukt, dan lukt het en dan is het iets heel moois. Maar mijn vader, die zelf ook met niet echt een opleiding gewoon begonnen is aan zijn voetbalavontuur, weet ook hoe het is als je het niet haalt en daar geen soort van safety net achter hebt.
Ja.
Dat je dan best wel hard kan vallen, omdat je dan eigenlijk niks hebt. En vooral in een land waar wij zitten, dus waar hij dus na het heeft gekozen te blijven in Nederland, is het wel gewoon heel handig om een papiertje in je broek te hebben. Dus dat is eigenlijk hetgene wat hij altijd tegen mij heeft gezegd, waardoor soms op aandringen van hem je die keuze toch niet maakt om ergens anders te gaan voetballen. Op dat moment zie je er een beetje tegenop. Omdat je op dat moment, denk ik, zoals iedereen op die leeftijd denkt van, nou ja, school kan me zeker wat. Ik ga gewoon lekker een balletje trappen. Alleen achteraf moet ik wel zeggen dat het wel geholpen heeft. Omdat ik ook wel wat mensen heb gezien die die stap hebben geprobeerd te maken. En ja, it backfired, om zo maar te zeggen.
Ja, wat heb jij gestudeerd dan?
Ik ben begonnen met het advies om VMBO, MAVO destijds te doen. Waarin ik dacht dat het oké was. Mijn vader me altijd pushte dat ik wel meer kon doen. Dus op een gegeven moment, ik denk ook van, ja, meer ben gaan doen. Meer ben gaan geloven dat ik kon doen. Dus vanuit daar HAVO gaan doen. Vanuit daar een school of een opleiding gedaan bij de Hogeschool Rotterdam. Commerciële economie. Die heb ik afgemaakt. En vanuit daar gewoon het werkveld ingerold.
Oh ja. En je hebt, ik heb je leren kennen omdat je stage hebt gelopen bij SVGO.
Ja.
En SVGO is op dat moment met hun kantoor op mijn werk. Dus we kennen elkaar wel. Ja. Leuke side note. Oké. En nu, waar werk je nu?
Ik werk nu bij Coolblue als een account manager voor de solar. Dus dat betekent eigenlijk voor de groene energie. Nu voornamelijk zonnepanelen, laadpalen. Sinds gisteren ook bekend dat we nieuwe energieleverancier gaan worden in Nederland. Dus eigenlijk dat allemaal.
Wow, ook een mooie tak. Ik wist dat helemaal niet, dat jij in die soort van duurzame tak zat.
Ja, ja, iets wat niet echt mijn idee was, zeg maar. Als je me dat een aantal jaren geleden vroeg. Maar het is op mijn pad gekomen en op dat moment zocht ik gewoon naar een juist bedrijf om te werken. Waarvan ik denk van, dat is gewoon een leuke werksfeer. Ik denk dat ik daar wat kan leren. En daarbij in één keer bij zonnepanelen gekomen. Nou ja, op dat moment wist ik alleen dat ze op het dak zaten. En vrij weinig meer. En in die periode gewoon heel veel extra weten binnen te krijgen van kennis en hoe alles werkt. En zonnepanelen, laadpalen, nu inderdaad energieleverancier, al dat soort dingen. Dus toch wel iets moois geworden eigenlijk.
Hey, ik denk, vind je het belangrijk, okay, nu dat je het nu allemaal geleerd hebt, vind je het belangrijk dat je dan met duurzaamheid bezig bent?
Ja, best wel inderdaad. Hè. Dus ik merk ook gewoon dat sinds ik daarmee ben begonnen, ik af en toe wat documentaires en dergelijke kijk. En ik vind het dan ook wel grappig en leuk om te horen dat de mensen waarmee ik samenwerk hetzelfde doen. En er ook af en toe klanten zijn die zeggen van, nou ja, mijn drijfveer om iets aan te vragen komt vanuit een documentaire die ik bijvoorbeeld een week geleden heb gezien. Dat zijn toch wel mooie dingen dat je dan toch denkt van, iedereen probeert toch wel een beetje zijn steentje bij te dragen.
Ja.
Dus dat is wel mooi, ja.
En zet je dat ook door in andere delen van je leven?
Ja, op zich. Hè. Je probeert het natuurlijk gewoon thuis met de kleine dingen te doen, zoals het afval scheiden en dat soort dingen. Dat zijn ook dingen die ik voorheen ook gewoon nooit deed, want ja, het was voor mij niet heel bekend wat voor effect het heeft en dergelijke. En nu op een gegeven moment kom je er gewoon wel wat meer in en dan denk je ook van, nou ja, het zal niet een wereld van verschil maken als ik het doe, maar als meerdere mensen denken zoals ik, dan zal het op een gegeven moment toch wel gaan helpen, dus vandaar.
Nice. Wel echt tof. Ik denk ook echt in de branche waar je in zit, dat gaat enorm groeien natuurlijk de komende jaren.
Ja.
Volgens mij, wat is het? In 2030 willen ze dat alle auto's elektrisch zijn, toch?
Ja, nou ja, dat soort dingen. Dus het is wel echt heel, heel snel aan het groeien. Ik merk ook gewoon dat mijn eerste gedachte was gewoon van, nou ja, ik wil gewoon wat meer richting de kant van sales op. En ik zoek daar gewoon een leuke organisatie bij, waarvan ik weet van, ik heb goede en leuke collega's en ik kan daar gewoon veel leren. En nou ja, dat heb ik kunnen vinden, maar daarin ben ik inderdaad gewoon echt in een groep gestapt waarin we gewoon heel veel aan het ontwikkelen zijn. Dus we begonnen gewoon heel klein met wat zonnepanelen. Nou ja, we merken inderdaad dat heel veel mensen elektrische auto's gaan aanschaffen. Dus dan krijg je in één keer de combinatie van die twee. Vervolgens zie je ook dat er toch nog misschien wat meer winst te behalen valt. Dus starten ze inderdaad gewoon een energieleverancier om dat inderdaad op te zetten. Dus het groeit eigenlijk wel heel snel en het is wel leuk om daar gewoon deel van te zijn.
Ja, ook je gewoon een beetje je steentje bijdragen.
Ja, ja, dat inderdaad. Gewoon dat je dat inderdaad kan doen en daarnaast ook gewoon een soort van start-up meemaakt. Omdat je met iets kleins begint en dat wordt nu gewoon heel snel, wordt het gewoon vergroot.
Ja, heel nice. Maar wat ik dus niet kreeg uit je verhaal net.
Vertel.
Ja, is dat dus nog steeds een droom voor jou om om, is het een droom of is het in de toekomst om wel profvoetballer te worden? Want daar begon het gesprek.
Ja, ja. Ja, ja, back to basics. Nee, ja, tuurlijk, wat ik zei.
Ja.
Het is inderdaad gewoon het mooiste wat er is, denk ik. Ik heb wat mensen die ik ken die het wel behaald. Ik geloof dat die inderdaad gewoon ook gewoon een hele mooie carrière ingaan en gewoon een heel mooi leven ingaan. Ik ken ook wat mensen die het wel hebben geprobeerd, niet hebben gehaald. Nou, daar zit het natuurlijk wat lastiger mee. Dus wat dat betreft is het zo dat als het komt, dan ben ik er heel blij mee. Ja, als die kans er is, pak ik hem gewoon met twee handen aan. Zo niet is het ook niet zo dat ik er heel erg mee zou zitten. Want ik heb in deze tijd best wel wat dingen meegemaakt en geleerd waarvan ik zeg van normaal gesproken had ik die dan niet meegemaakt. En het zijn toch wel dingen die ik niet per se zou willen missen. Dus het zijn ook wel dingen die ik zie als een accomplishment in life. Dus wat dat betreft, als het er komt, dan ga ik er gewoon 100% voor. Komt het er niet, dan
ben je alsnog gewoon blij.
Dan ben ik zeker blij. Dan haal ik gewoon het maximale uit wat ik nu aan het doen ben.
Ja, vind ik wel leuk. Ik voel heel erg aan je dat je bent heel positief in het leven. Tenminste, zo kom je bij mij over. Klopt dat?
Ja, ja, gelukkig wel. Ik vind het gewoon heel belangrijk om positief te zijn en te blijven. Ook gewoon in periodes waarin het gewoon wat minder is, zoals nu. Is het natuurlijk ook altijd zo dat je dus elke dag thuis werkt. Dat is een voorbeeld. Nou ja, dan kan je op een gegeven moment wel helemaal gek worden. Maar dat helpt jezelf niet. Dat helpt je resultaten niet. Helpt de mensen om je heen waarschijnlijk ook niet. Dus ik probeer daar wel altijd gewoon heel positief in te zijn. En soms is dat gewoon een beetje wat extra gek doen of toch maar iets positiefs zoeken uit een positie die negatief is. Maar ik merk gewoon dat mij best wel helpt om nooit echt bij de pakken neer te zitten. En wel altijd gewoon door te kijken naar wat er gaat komen. Dus tot nu toe helpt het prima.
En waar heb je die mindset een beetje ontwikkeld?
Eerlijk gezegd zou ik dat niet eens durven zeggen. Want nee. Ik kan zeggen dat ik denk dat ik het niet van mijn beide ouders heb. Dus wat dat betreft denk ik dat het gewoon gaandeweg is gekomen. Dat ik op een gegeven moment, je krijgt zoals iedereen denk ik wel wat tegenslagen in je leven. En op een gegeven moment moet je er toch een beetje mee doorgaan. Want het leven gaat gewoon door. En als je bij de eerste tegenslag gewoon er een beetje sad in gaat zitten, merk je dat het gewoon, het komt het proces niet ten goede. Als je de tweede keer weer eenzelfde soort tegenslag krijgt en je pakt het anders aan en je merkt dat dat gewoon een wereld voor verschil maakt. Misschien niet voor het herstelproces of wat dan ook, maar wel voor je mindset en hoe je voelt.
Ja.
Ja, dan is het voor mij best wel een makkelijke keuze om dat gewoon te switchen en altijd positief te blijven, indien mogelijk. Want dat kan natuurlijk niet altijd.
Ja, 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 ja. Soms is het ook wel goed om kut te voelen.
Zeker. Moet ook kunnen, want anders voel je denk ik nooit helemaal top.
Ja, ja, ik zeg altijd, je moet zeg maar de dieptes kennen om de hoogtes ook te snappen, zeg maar.
Ja, geen pieken zonder dalen.
Ja, ja. Ik vind het wel leuk, want ik kan me dus ik ging vandaag jou een beetje googlen en zo natuurlijk. Want wij kennen elkaar al een paar jaar. Maar ik vind het heel stom dat ik nu pas ben achtergekomen dat jij dus Nigeriaans bent. Half Nigeriaans, half Cameroen. Zeg je dat?
Cameroenees.
Cameroenees.
That's it.
Want het is Cameroen.
Ja, klopt.
Ja, Cameroenees. Maar je bent ook, ja, ik ben dus ook kort Nigeriaans.
Ja.
Jij half, toch?
Klopt, half inderdaad.
Ja. Maar het is wel grappig dat wij beiden nog nooit naar Nigeria zijn geweest.
Ja, ja, klopt. Ik denk dat jij dat net zo graag zou willen als ik.
Nou, voor best wel lang wou ik gaan, maar ik was ook een beetje bang. Omdat ik dacht, ik was bang dat er een soort van emotionele zwaarte aan zou zitten of zo. Want ik heb nooit, mijn opa, die is Nigeriaans, die heb ik nooit leren kennen. Omdat hij is overleden voordat ik was geboren. Dus ik heb nooit het Nigeriaanse heel erg meegekregen. Maar toch ergens zit er wel in me, weet je. En dus ik was heel erg bang dat ik van daarheen zou gaan en dan met een soort van onderdeel van mezelf geconfronteerd zou worden. Heel abstract eigenlijk, maar
ja, nee, maar ik snap het wel, want zelfs ik nu ook heb dat wel van, als ik erheen ga, dan zal het niet zomaar een vakantietrip of zo zijn.
Nee.
Zo zal het niet voelen. Het zal waarschijnlijk wel wat meer dan dat teweeg brengen als je er gewoon, ik denk dat iedereen wel heeft, dat als je dan komt waar je oorspronkelijk dan deels vandaan komt, dat je dan ziet hoe het daar is en dat inderdaad generaties voor jou, dat die inderdaad daar zijn opgegroeid.
Ja.
Ik denk dat dat je toch wel anders raakt dan dat je inderdaad gewoon op een vakantie naar een ander land toe gaat.
Heb jij wel eens zo'n MyHeritage ding gedaan met je DNA?
Nee, eigenlijk niet inderdaad. En het is wel iets waarvan ik denk van, ik zie er heel veel hele interessante dingen vandaan komen. Ik zou het best wel een keer willen doen. Nog nooit echt gedaan, maar misschien wel iets voor de toekomst.
Ik zou het doen. Ik ben er dus achter gekomen dat een onderdeel, dus aan de kant van mijn Nigeriaanse kant, is dus ook Maasai. Echt, dat is echt wel, ja, dat klinkt, vind ik heel tof zelf.
Ja, natuurlijk.
Ja, maar het zou wel interessant zijn om te kijken wat er allemaal in jouw bloedlijn zou zitten.
Ja, dat dus. Ik denk dat er inderdaad ook best wel wat zit, hoor. Ik denk dat dat bij iedereen is, maar het is denk ik wel heel tof om een keer te zien, dat zeker. Dus ik denk dat ik deze inderdaad wel ga onthouden.
Ja.
En als ik hem heb, dan kom ik sowieso bij je terug.
Ja, laat me weten. Vind ik heel leuk.
Ja, tuurlijk.
En Cameroon, ben je er wel eens geweest?
Nee, daar hetzelfde. Oh. Het is wel mijn idee dan als ik ga, dat ik ze beide wil doen. Nigeria weegt iets zwaarder. Misschien omdat het in mijn opvoeding gewoon wat meer naar voren komt. Ik denk dat dat sowieso is dat wanneer je beide ouders nog in je leven zijn en eentje komt uit Nigeria, maakt het voor die kant van de familie waarschijnlijk heel weinig uit waar de andere helft vandaan komt. Want je bent allereerst een Nigeriaan en dan de rest. Ook al is het 50-50. Mm. Het is denk ik maar een beetje de manier van denken. Dus ik zou ze inderdaad wel gewoon allebei zeker net zo graag willen bezoeken.
En als jij zegt, oké, maar dat meer Nigeriaans in jouw opvoeding, geef eens een voorbeeld.
Ja, ik weet niet wat het is. Ik denk dat dat gewoon iets is. Misschien heeft het ook ermee te maken dat mijn vader Nigeriaans is. Maar de familie aan zijkant, dus inderdaad van mijn vaders kant, daar is het inderdaad gewoon wel een soort van duidelijk iets. Dat, hè? Bijvoorbeeld met voetbal. Je vader heeft prof gevoetbald, dus je bent nog een klein jongetje, je bent aan het voetballen. Dan is altijd de vraag van, hey, stel je komt er, dan heb je dus eigenlijk drie keuzes. Je kan kiezen om voor Nederland te gaan spelen.
Oh ja.
Je kan kiezen om voor Cameroen te spelen. Of je kan kiezen om voor Nigeria te gaan spelen. En die vraag kwam er altijd wel een beetje uit met een lichte hint richting Nigeria. Dus vanuit dat moment is het inderdaad ook gewoon van, ja, je moet inderdaad gewoon voor Nigeria kiezen. Want je bent ook gewoon allereerst Nigeriaan dan de rest. Dat is altijd een soort van grapje wat er wordt gemaakt. Ik denk dat het deels ook wel een grapje is, maar ergens voelen ze zich ook wel gewoon echt zo. En dat komt waarschijnlijk gewoon omdat ze heel trots zijn.
Ja, want Nigeria is een groot voetballand, toch?
Ja, ook inderdaad. Dus wat betreft voetbal weet ik inderdaad dat het eigenlijk ook gewoon heel veel mensen of jongens op de straat beginnen met voetballen. Wel heel anders dan hier. Het is gewoon een heel groot land met wat hele grote voetballers die sport ook wel groot hebben gemaakt daar. Dus iedereen kent de sport, doet de sport. Dus dat zeker.
Ja, mooi. Hey Nigeria, ik zit te kijken naar ons lijstje die we gemaakt hebben. Ja. Oké, maar je bent dus hier geboren. Waar ben je opgegroeid?
Ja, mijn leven is in het begin al wel direct in de zesde versnelling gegooid.
Oh.
Want ik ben in Nederland geboren. En toen gaf het mijn ouders denk ik een maand of twee voordat ze dachten van het is wel weer goed hier voor nu. En toen zijn we naar Mallorca gegaan. Toen heeft mijn vader in Mallorca gevoetbald.
Oh.
Voor een aantal jaar. Vanuit daar hebben we eerst nog best wel een soort van wereldreis gemaakt. Met als tussenstops Cyprus, Japan, heel even Zweden. Dus we zijn wel op wat plekken geweest voordat we uiteindelijk weer gewoon hier terug zijn gekomen. En hier weer even hebben gesetteld. Dus,
hoe oud was je toen je hier terugkwam?
Ik denk dat we echt weer begonnen toen ik een jaar of vier zo'n beetje was. Iets ouder dan dat. Dus vanaf de twee maanden tot en met dan was het een beetje heen en weer. En overal het opstarten van je leven. Dus de peuterspeel zo en dat soort dingen. Dat was bijvoorbeeld in Japan.
Kan je het nog herinneren?
Heel, heel licht dat wel. Omdat ik wel weet dat je was dus in Japan. Ik val best wel op daar, zeg maar. om het heel, heel smooth te zeggen. En ik weet nog heel goed dat ik niet de enige daar was, omdat een teamgenoot van mijn vader, die kwam naar mijn idee uit Australië. Die had dus ook een dochter. En dat was dus inderdaad een dame met blonde haren. Dus die zag er ook heel anders uit. En ik weet nog dat we thuis nog ergens een foto hebben zitten van een schoolfoto, waarin je dus mij aan de ene kant ziet en haar aan de andere kant. Dus wij waren toch wel de twee die er een beetje in uitsprongen. Dat kan ik me nog herinneren.
Ja.
En ja, dat mijn ouders daar getrouwd zijn, dat kan ik me ook nog deels herinneren.
Oh, grappig. Zijn in Japan getrouwd?
Ja. Ja, dus ook wel een beetje een soort van half Japans traditionele bruiloft, omdat het toch niet echt familie was die daar naartoe kwam. Dat was toch weer anders. Dus het was een beetje van alles.
Mm, grappig. En dus vanaf je vierde gewoon in Nederland.
Maar, ja.
En waar ben je opgegroeid?
In Roon eigenlijk. Dus in Roon gewoond. Daar opgegroeid. Dus heel lekker rustig, net buiten Rotterdam. Maar wel dicht bij de stad om daar gewoon binnen twee tellen te zijn. Dus wat dat betreft niks te klagen gehad.
Ja. En op welke middelbare school zat je?
In Spijkenisse, dus toen ging ik toch eerst maar de andere kant op. Als je in Roon zit, heb je zeg maar twee kanten waar je op kan gaan wanneer je de basisschool hebt gehad. Of je gaat richting de stad. Of je denkt, ik blijf nog even in de buurt en ga wat meer richting de andere kant. Nou, daar ben ik begonnen. En ook prima naar mijn zin gehad. En vervolgens vanuit daar toch de stap naar de stad voor de hogeschool. En ja, dan begint eigenlijk alles pas wanneer je echt de stad ingaat.
Ja, ik vind dat het is voor mij. Ja, ik kan er niet over praten, omdat ik ben altijd in de stad geweest eigenlijk. Ja. En waar ik ben opgegroeid was ook in een stadje. Dus ik weet het niet.
Toch iets anders, ja. Ja,
het is wel heel anders. Aan de ene kant lijkt me. Ik had laatst iemand gesproken en die zei van. Oh, dat is best wel leuk. Zij was de eigenaresse van waar ik mijn podcast host, Springcast.
Ja.
En zij vertelde dus dat zij. Waar zij woont. Dat is zo rustig dat als zij haar zoon kwijt is. Oh, misschien moet ik het helemaal niet vertellen. Oh, misschien moet ik het helemaal niet vertellen. Not my story to tell, namelijk. Ik vertel het maar niet.
Nee.
sorry. dit komt echt omdat ik zeg maar te veel gewerkt heb deze week. En ik ben gewoon moe. En dan denk ik niet meer goed na over dingen.
Ik kan het best volgen. Want ik ben ook wel, zeg maar, het is vrijdagavond.
Ja.
Dus op zich snap ik wat je bedoelt. Ja, ja. Zeker.
Maar goed, in een rustige plek. Waar je iedereen kent. Aan de ene kant is het heel fijn, denk ik, dat er gewoon weinig mensen zijn. Dus je hebt je buren ken je gewoon best wel goed, denk ik.
Ja.
Dus je hebt iemand altijd daar om je in de buurt te hebben, zeg maar. Maar soms kan het ook wel heel indringend zijn.
Want ja.
Dat tenminste, maar ik heb nooit op een rustige plek gewoond.
Ja, nee, het is op zich wel dat vooral vroeger als in basisschool is het gewoon top dat je gewoon overal en altijd overal kan zijn zonder
heel veilig
te maken. Nu zijn mijn ouders beide Afrikaans, dus die zijn misschien wat ook wel wat meer van. Die redt zich heel snel al wel, dus misschien daarom ook. Maar het was ook zo dat mijn familie, heel veel mensen uit mijn familie, die woonden dan wat meer richting Zuid.
Mm-hmm.
En daar was ik dan ook wel weer vaker te vinden. En dan zit je al wat meer tegen de stad aan. Dus echt net erbuiten, maar dan wel in een wat drukkere plek. Dus wat dat betreft heb je echt gewoon een beetje van, of heb ik een beetje van beide gehad tijdens het opgroeien. Aan de ene kant als ik naar huis ga of als ik thuis ben, is het super rustig. En dan hoor je de vogels nog. En als ik bij mijn tante op bezoek ging op Zuid, dan zit je in één keer in een hele andere sfeer, terwijl dat ja, misschien 10 minuten van elkaar vandaan ligt.
Ja. Hey, waarom zit de hele tijd zo? Wat ik? Oh my god, echt. Ik ga denk ik voortaan ga ik een soort van exercises doen om mijn mond te zeg maar te ontspannen voordat ik een podcast begin, want het is gewoon heftig. Maar goed.
Het is binnen lang deel.
Ja. Wat ik me dus de hele tijd afvraag, praten jullie Engels thuis? Want
ja,
voor Nigeria en voor Cameroon, ook voor Cameroon volgens mij is, want Nigeria is sowieso Engels,
ja.
One of the national languages, maar ook voor Cameroon, toch?
Ja, klopt, deels inderdaad. Cameroon is een beetje een mix. Deels spreekt Frans, dus mijn moeder kan een beetje Frans, maar ook Engels inderdaad. Beide, Nigeria en Cameroon, een beetje dat gebroken Engels. Waarvan je zegt van, als je het snapt, snap je het.
Ja.
Snap je het niet, dan denk je dat je het snapt, maar heb je heel veel vraagtekens. Dus thuis is het eigenlijk altijd wel Nederlands. En mijn ouders hebben best wel veel moeite gedaan om gewoon Nederlands volledig te snappen. Omdat wij natuurlijk hier op school zitten. En ja, dan is het voor hen ook gewoon een must om dat te kunnen. Dus wij spreken thuis met z'n allen inderdaad wel gewoon Nederlands. Maar zij met z'n tweeën, ja, daar switchen ze in. Ik weet niet wanneer wat. Maar de ene keer is het Nederlands, de andere keer is het Engels.
Mm. Ja. Ja, ik zit hier over na te denken, omdat mijn Nigeriaanse familie, tenminste mijn familie, komt uit Engeland. Dus wij praten sowieso gewoon Engels met elkaar.
Ja.
Maar ik vroeg me af hoe dat zou zijn voor jou, zeg maar.
Ja, ja. Nee, het is gewoon omdat we hier zijn opgegroeid, denk ik, dat ze gewoon dachten van, nou ja, we moeten het ze wel zo makkelijk mogelijk maken door altijd Nederlands te praten en te oefenen. Zodat je op school misschien geen achterstand oploopt of zo.
En spreken ze vloeiend Nederlands? Ik vraag dit omdat mijn moeder heeft het dus nooit echt vloeiend kunnen leren.
Ja, nee, mijn ouders, mijn moeder wel wat beter dan mijn vader. Ze doen hun best om het zo maar te zeggen. Kijk, je snapt wel alles wat ze zeggen. De meeste mensen buitenaf ook wel. Het is alleen dat ze inderdaad soms nog even aan het zoeken zijn naar het juiste woord of de juiste opbouw van een zin of wat dan ook. Maar het is over het algemeen wel gewoon duidelijk. Je snapt wat ze altijd zeggen of bedoelen.
Ja. Ja. Dat is wel nice.
Ja, ja, het is toch hun taal niet. Dus op zich hebben ze er best wel wat moeite voor moeten doen.
Nou, en Nederlands is echt gewoon echt geen makkelijke taal.
Nee, klopt. Dus dat zegt mijn vader dus ook. Die heeft dus in Mallorca gespeeld voor 2 jaar. En hij zegt, Spaans ging hem echt een stuk makkelijker af. Die kon op dat moment inderdaad gewoon heel simpel Spaans. Grieks zei hij ook wel, omdat dat prima ging. Hij zegt, Nederlands, dat waren toch wel wat extra lesjes die nodig waren.
Ja, maar ik vind Spaans is gewoon een hele logische taal.
Ja.
En voor iedereen die... Voor mensen, als jij zit over na te denken om een soort van derde of vierde taal erbij te leren, zou ik echt voor Spaans gaan, omdat Zeker. Het zo logisch is.
Zeker.
Je hoeft er echt niet zoveel... Ja, je moet wel leren natuurlijk, maar het is gewoon heel logisch.
Maar het is inderdaad heel anders dan Nederlands.
Hoe logisch Spaans is, hoe onlogisch Nederlands is.
Dat,
Zo
ja.
voelt het.
Ja, wel een beetje, ja. Ja.
Het is echt heftig.
Nogal.
Ik heb hier nog één dingetje hier staan waar jij het over wil hebben.
Ja.
Vriendschap.
Ja. Ja, wel iets wat ik heel belangrijk vind.
Ja.
En wat ik denk dat sowieso in deze periode is gewoon ook heel, heel belangrijk is... is dat je best wel wat mensen om je heen hebt die een beetje hetzelfde doel hebben als jij. En dat is misschien ook de reden waarom ik denk sinds kleins af aan al wel... wel wat mensen kennen. Ik ken best veel mensen. Of veel mensen kennen mij misschien om die manier te zeggen. Alleen er zijn ook niet...
Dat klinkt wel een beetje arrogant, hè?
Zomaar echt. Nu je dat zegt.
Echt arrogant. Mensen kennen mij.
Nee. Ik bedoel het gewoon meer in de zin van... Ik ken veel mensen. En zo kennen die mensen mij ook. Dus dan heb je heel veel mensen waarvan je zegt van... Nee, die ken ik. En die kent mij dan ook.
Oh ja, okay.
Om het zomaar te zeggen. Just covering my words. Maar,
ja, echt, hè?
Wat ik daarmee bedoel is inderdaad gewoon van... Hey, je kan heel veel mensen kennen. Alleen er zijn bij mij altijd maar een aantal mensen die ik gewoon al heel lang ken. Die ik echt gewoon als hele goede vrienden beschouw. En,
Your inner circle, echt.
Ja, dat inderdaad. En het is gewoon, vind ik, merk ik vooral in deze periode. Dus nu wat ouder. Klinkt heel oud, maar zo oud ben ik niet. Maar als je wat ouder wordt, klinkt het gewoon... Of dan lijkt het ook gewoon belangrijker dat je gewoon... omringd met de mensen die een beetje hetzelfde doel voor ogen hebben. Dus er zijn heel veel mensen die ik dan misschien niet dagelijks hoef te spreken of wat dan ook. Maar als er wat is, dan kan je er altijd terecht. Andersom precies hetzelfde. En de momenten dat we dan wel met z'n allen zijn of zitten... dan is het ook gewoon een moment of een periode waarin je denkt van... ja, weet je, hier heb ik gewoon echt heel veel aan gehad. Of dit is gewoon iets wat voelt als super vertrouwd. En dat hebben we... En daar denk ik, ja, dat zeggen we eigenlijk altijd wel tegen elkaar wanneer het gebeurt. Dan zijn we er best wel blij mee, omdat iedereen best wel met de neus dezelfde kant op staat. Niet per se in hetzelfde doen, maar gewoon hetzelfde doel hebben uiteindelijk.
En wat is dat dan, dat doel?
Ja, het is nou niet echt een vast doel waarvan je zegt van, nou ja, ik kan het gewoon met pen en papier opschrijven. Het is wel gewoon dat iedereen er altijd voor wil zorgen dat ze gelukkig zijn op hun manier. En voor de een kan dat zijn dat ze superrijk worden. Voor de andere kan het zijn dat ze gaan straks een mooie familie hebben. Voor de andere kan het zijn dat ze een supergroot huis hebben. Het is bij iedereen net iets anders. Alleen het is wel altijd van... om jouw geluk ja, om jouw geluk inderdaad zeg maar te behalen, zal je ongeveer hetzelfde moeten doen. En zal je inderdaad gewoon nog steeds hard moeten werken. Of je zal je nog steeds moeten blijven ontwikkelen. Al dat soort dingen, dat blijft gewoon in de basis hetzelfde. Iedereen doet het alleen wat meer richting zijn eigen doel.
Ja.
En het is wel top dat iedereen dat doel gewoon nog steeds voor ogen heeft. En dat er niet mensen tussen zitten die dan in één keer denken van, nou ja, ja, op dit moment maakt het me allemaal niet zoveel meer uit. En die zit heel ergens anders in het leven. Dat is voor iedereen gewoon prima. Iedereen moet gewoon zijn eigen doelen voor zichzelf stellen. Het is alleen heel mooi dat als je gewoon met een groep mensen zit die hetzelfde doel voor ogen hebt, dat je daar ook gewoon heel veel aan hebt en je gewoon ook heel makkelijk kan optrekken.
Ja, en het is ook heel inspirerend, denk ik.
Ja,
en dat. Ook heel erg gewoon, ja, een support system waar je op kan bouwen. Echt,
ja,
weet je?
Ja, klopt. Dus ik moet wel zeggen dat, hè, dat weten die jongens ook, die zeggen dat af en toe ook niet te vaak. Want we blijven mannen. Maar het is wel altijd fijn om zo'n groep om je heen te hebben. Dat je ze niet dagelijks hoeft te spreken.
Wacht even, wacht, ik wil even hierop ingaan. Waarom niet te vaak?
Ja, ik weet niet. Ik denk dat dat gewoon een beetje mannen-eigen is. Dat je dit niet wilt overdrijven. Als in van, ze weten het toch wel. Dat is ook gewoon hoe ik staat tegenover, ja, laten we zeggen, mijn broertje, mijn vader. Mijn vader denk ik precies hetzelfde als tegenover mij. Die zal ook niet zo 1, 2, 3...
zeggen dat hij van je houdt?
Ja, zoiets, zeg maar. Snap je? Dat inderdaad. En vooral omdat het Afrikanen zijn, dat is echt nog wat, zeg maar, misschien minder. Maar je weet wel dat het zo is. En soms draait hij het misschien net iets anders in de woorden, zodat je wel weet dat het er is. En dan zeg je inderdaad, en dan weet je ook gewoon van dat hij dat bedoelt.
Ja.
Ik probeer dat wel wat minder te doen dan hij, of in ieder geval wat meer te uiten. Dus bijvoorbeeld tegen mijn broertje of tegen hele goede vrienden inderdaad. Kan het af en toe echt geen kwaad om dat te zeggen, omdat het wel, denk ik, een goed gevoel geeft. Ook als ik het inderdaad zelf krijg. Dus ik probeer het wel wat meer te doen. Maar ik denk dat het deels ook een beetje man-eigen is, dat je dat niet te vaak wilt zeggen, omdat je dan misschien het idee hebt dat het minder waard begint te worden.
Nou, het is interessant, want ik denk dat heel veel, inderdaad, dat heel veel mensen, ik ga niet zeggen mannen, ik denk dat heel veel mensen zo denken, maar ja, voor mij is dat dus niet zo. Ik ben heel erg opgegroeid met, voor de mensen waar je van houdt, dat je dat gewoon echt wel regelmatig tegen ze zegt.
Ja.
En vooral, bijvoorbeeld mijn moeder, die woont in Engeland. Elke keer als ik met haar bel, het laatste wat ik tegen haar zeg is I love you, bye. En dat is gewoon, en het haalt voor mij en voor haar haalt niet het waarde weg of zo, helemaal niet. Het is gewoon het idee dat, stel je voor, er zou iets met haar gebeuren. En dat is, weet je, we can both die, yeah, at any moment. Dat zij wel weet dat ik echt van haar hou.
Yeah. Ja, nee, dat is mooi en dat begrijp ik ook wel. En ik denk dat precies hoe je het nu zegt, dat is ook de manier waarop mijn moeder er dan wel in staat. Dus elk telefoongesprek of wat dan ook, krijg ik dat ook zeker te horen. Dus
zeg je het ook dan terug tegen haar?
Ik zeg het wel altijd terug.
Oh.
Dat wel. En dat is dus de reactie die ik van altijd alles en iedereen krijg wanneer ik dat inderdaad dus zeg. Is als ik mijn moeder bijvoorbeeld ergens op de luidspreker heb, of ik heb mijn moeder aan de telefoon en ze zegt het en ik zeg het terug. En de vraag is van, wie had je aan de lijn, zeg maar, want als je iemand zoiets hoort zeggen aan het einde van het gesprek, is het al van, wie is dat dan precies? Of hoe gaan vrienden die dan denken van, maar dan zeg ik dat het mijn moeder is. En in de meeste gevallen is het inderdaad dan de eerste reactie is, alsof het inderdaad niet heel normaal is. Terwijl ik dat dan wel weer normaal vind. Mijn moeder zegt het echt altijd aan de telefoon. Maakt niet uit of het gesprek 30 seconden duurde of een half uur.
Ja,
maar ik zeg het wel altijd terug. Dat wel inderdaad.
Ja. Ja, het is wel interessant hoe je met verschillende mensen waar je het wel of niet uit, zeg maar.
Ja, dat. Dus hoe mijn vader het misschien wat minder tegen mij doet en wel meent, is het andersom precies hetzelfde. Dus daarin zou ik het ook niet heel snel precies dat zeggen. Kijk, andere dingen, dat wel, die er gewoon een soort van op lijken en die wel die kant op gaan, dat wel genoeg.
Maar wat bedoel je daarmee?
Ja, ik weet niet, het is heel moeilijk te zeggen, maar in het is gewoon
niet iets van, ik waardeer jou of zo, toch?
Nou, niet zo plat, want dat zou inderdaad wel heel cringe.
Dat klinkt heel erg managementachtig. Ja, ik waardeer jouw input.
Dat, als ik dat tegen mijn vader zeg, alsof hij een collega van me is. Dus nee, dat dan ook niet. Maar gewoon weer wat anders. Dus weet je, dat zeg ik tegen beide mijn ouders, ja, die komen toch wel van een heel ander land. Die hebben hier leven opgezet, gewoon met oog op ons. Van, mm-hmm. Dat we nog gewoon een mooiere en goede toekomst tegemoet gaan. Dus daarbij kan ik altijd wel tegen hun zeggen dat ik gewoon echt heel trots ben op de manier waarop ze dat gedaan hebben. En dat ik best wel kan begrijpen, niet helemaal, want ik heb het niet meegemaakt, maar hoe moeilijk het kan zijn als je vanuit je eigen land vertrekt, ergens anders gaat starten en daar wel ja, vanaf eigenlijk nul ook weer moet beginnen. En,
ja, het is heel knap.
Ja, en hoe ze dat dan hebben opgepakt en hoe ik en mijn broertje er dan zeg maar tot nu toe zijn uitgekomen, vind ik op zich niet zo onaardig. Dus ja. Wat dat betreft hebben ze er wel een hele, hebben ze dat gewoon heel goed gedaan. En ja. Daar ben ik wel heel trots op dat ze dat gewoon zo hebben kunnen doen.
Ja, ja, dat is wel echt ja, heel mooi.
Ja, ja, dus dat zijn wel dingen die ik dan wel zeg in plaats van drie woorden.
Hey, ja. Vier woorden wil je toch?
Ja.
Of een, in het Engels.
In het Engels, daar ja. Heb ik het.
Hey, we hadden het over doelen, maar wat is jouw dan? Wat is jouw doel?
Ja, ja, dat is echt een hele goeie. Kijk, wat dat betreft vind ik het ook heel moeilijk voor mezelf nog steeds. Dat was toen ik begon of toen ik een keuze moest maken in een studie. Tot nu is dat nog steeds heel moeilijk om te zeggen van waar zie je over een aantal jaar. Want ik zou het niet durven zeggen. Ik heb wel een beetje een idee waar ik naartoe wil, maar wat het precies moet zijn, ik ben er nog wel naar op zoek. Het heeft laatst wel een hele goede vriendin tegen me gezegd van misschien moet je daar een beetje naar gaan zoeken in de vorm van een loopbaancoach of iets of iemand die je vertrouwt die je daarin kan helpen, omdat het nooit kwaad kan. En ik denk dat dat op zich wel iets goeds is, want ik weet wel waar ik een beetje naartoe wil. Het is alleen nog niet heel concreet.
Mm-hmm.
Ik denk ook niet dat ik het nu al moet hebben, maar langzaam maar zeker naartoe gaan kan natuurlijk geen kwaad.
Is het een gevoel?
Ja, een beetje. Het is niet echt iets tastbaars. Het is inderdaad meer een gevoel. Dus hoe ik me nu voel en nog steeds positief ben en al dat soort dingen, dat zijn wel doelen die ik inderdaad straks nog steeds op dezelfde manier wil kunnen uiten. Nog steeds kan doen wat ik leuk vind. Nog steeds kan genieten van de mensen kortom me heen. Al dat soort dingen. Dat zijn gewoon de dingen die ik sowieso bovenin heb staan om gewoon door te blijven zetten. Voor de rest heb je natuurlijk nog wel wat andere doelen waarvan je zegt van dit zou ik leuk vinden, dit zou ik mooi vinden. Maar dat is een beetje sowieso de basis waar je naar op zoek bent.
Ja. Hey, we moeten een klein beetje gaan opschieten, want over een uurtje moeten we alweer thuis zijn. Want avondklok. En we willen geen boete krijgen.
Nee.
Ik ga jou nog even één laatste vraag stellen. Dat is de vraag die ik altijd vanaf vorige podcast heb besloten dat ik altijd te vragen.
Ja.
Ik ga hem even erbij pakken, want ik wil me even goed verwoorden natuurlijk.
Ja, tuurlijk.
Wanneer voel jij je het meest jezelf?
Allereerst is dat echt een hele goede vraag.
I know, right?
Zeker, ja, echt. Maar allereerst is dat echt een hele goede vraag. En wanneer ik het meest mezelf
voel. Je mag even tijd voor nemen. Eet ik even een dropje?
Ja, lekker.
Oh ja, wil je ook hier?
Omdat je het zo lief vraagt. Ja. Ik moet zeggen dat ik over het algemeen best wel snel relaxed ben. Misschien dan nog niet helemaal open, want dat ben je niet zo heel snel tegen alles en iedereen.
Mm-hmm.
Maar ik denk wel vooral met wat ik net zeg. Dus inderdaad mijn vrienden, mijn familie die kort bij me staan. Als ik dat heb en ik zit inderdaad gewoon in een sfeer die gewoon zo voelt. Dus wat bij mij bijvoorbeeld heel fijn altijd voelt is met familie bijvoorbeeld kerstdagen. Dan hoeven het er niet heel veel te zijn of hele families die langskomen of wat dan ook. Maar dan zitten we gewoon met z'n allen gewoon in een bepaalde sfeer, in een bepaalde bubbel waarin iedereen gewoon 100.000% zichzelf is. Van gek tot weet ik veel wat. En dat kan iedereen dan ook gewoon zijn, gewoon los van wat iemand anders vindt en dat soort dingen. En dat heb ik met die vrienden, met die vriendengroep die we hebben ook. Iedereen is daar 100% zichzelf als je er zit. Iedereen kan en zegt ook gewoon wat hij wil zeggen. En dat is gewoon wat het is. Dus
Nee, we moeten lachen, want we hebben hier... Oké, okay, op TikTok is er heel... Het is echt belachelijk om uit te lachen.
Het is echt belachelijk om te zeggen.
Dat maar... filmpje dat iedereen kent, it is what it is, dat hebben we de hele tijd hiervoor zitten zeggen tegen elkaar. Dus daarom moeten we nu even lachen.
Je hebt helemaal gelijk. Je kan het inderdaad niet meer normaal zeggen zonder...
Het ontkracht het helemaal.
Zeker. Ik dacht het al en het kwam eruit. En halverwege dat ik van... ja, een beetje. Maar inderdaad, dat inderdaad gewoon. Dat is een beetje waar ik me echt wel 100% gewoon mezelf voel.
Dus jij voelt je meest jezelf als jij omringd bent met de mensen waar je van houdt.
Ja.
En waar gewoon iedereen echt volledig zichzelf is.
Dat vooral. En dat vind ik heel fijn. Maar er schiet me ook wel nog iets te binnen. Ik moet wel zeggen dat op het voetbalveld voel ik me ook wel gewoon 100% mezelf, zeg maar. Omdat ik daar ook gewoon alles eruit kan gooien, kan loslaten. En daarin als het ware ook een soort van emotie kan laten zien en tonen. En of dat nou door hard werken is of door van alles en nog wat of door agressie tonen. Daar kan je ook alles eruit gooien en laten. En daar ben je ook gewoon jezelf en kan je als je... het echt speelt zoals je het moet spelen, ook niet anders voordoen dan je bent.
Wauw. Dat raakt me wel, ja.
Ja, dat is inderdaad iets wat me echt net binnenschiet, waarvan ik denk van ja, zo voel ik me inderdaad wel gewoon op dat soort momenten, ja.
Nice. Ik wil je bedanken.
Ja, ik jou ook, zeker.
Ik vond het echt heel tof om jou beter te leren kennen en om je verhaal te horen.
Ja, top. Thanks voor het zijn hier. Ik heb het inderdaad ook wel echt als tof ervaren. Nice. Ook gewoon wat dingen gezegd waar ik helemaal niet over had nagedacht op die manier. Maar je vragen die brengen het er toch uit. Dus bedankt daarvoor.
Alsjeblieft. Thank you. Zo. Dat was hem weer. Ik hoop dat je dit een interessant gesprek vond. Zo ja, wil ik je vragen om te abonneren op de podcast en ons te volgen op Instagram @AshleyPraatMetPodcast. Delen en een review achterlaten wordt enorm gewaardeerd. Tot de volgende keer.